Lieve mensen, welkom. Emigreren naar buitenland of vluchten. Een term die wij steeds vaker horen. Veel mensen overwegen deze stap te nemen. Sommigen hebben het al gedaan. En als de going gets tough, je moederland verlaten, is dat de oplossing? Als vluchteling weet ik als geen ander wat dat allemaal betekent. En ik heb een mening erover. En daar praat ik over vandaag met mijn gast, Thierry Baudet. Dames en heren, ik ben Shore Vestali. Jullie kijken naar een extra aflevering van de Tafel van Vestali. Thierry, leuk dat je hier bent. We zien elkaar best regelmatig, maar dit is ons eerste gesprek samen hier bij Welsmers.
Ja.
Ik hoop dat je vaker bij mij komt.
Ja, ik vind het heel leuk om hier te zijn en dankjewel voor de uitnodiging.
Leuk dat je hier bent. En even voor mensen thuis, dit is geen interview, maar het is een gesprek tussen Thierry en ik over een onderwerp die ik heb benoemd. 2 weken geleden bij Forum Insight hadden jullie het ook hierover. En ik was heel erg blij met de inbreng van Ralf Dekker, want hij maakte zich ook zorgen hierover. Ja. En toen heb ik jou een appje gestuurd. Ik zei, Thierry, je bent een Nederlander, je houdt van je land en je hebt het beste met je land voor. Ik ben een vluchteling, ik weet wat dat allemaal betekent als je ergens anders gaat je leven opnieuw opbouwen. Zullen wij een gesprek met elkaar hebben? En daarom zitten wij hier.
Ja.
Zullen
ja.
wij eerst kijken naar een kort fragment van
is goed. Ja, het is
44 het is... jaar geleden?
Ja.
ja? Oké. Okay.
The rich, but the best brains of the country, the best minds of the country, they have all left. Everybody who can leave the country is leaving the country. So where are those people in the Bar Association and in other places who are promising democracy and these things, where are they today?
Ja, hij heeft natuurlijk groot gelijk. Op het moment dat de ondernemende mensen, de slimme mensen, de mensen met ideeën en visie het land verlaten, dan blijft er weinig over in het land van de oorsprong natuurlijk. Dan gaan juist de mensen weg die krachtigst zijn. Het is een trend hè, in Nederland. Dat is ook volgens mij dat was de aanleiding voor het gesprek en ook wat we... bespraken bij Forum Insight. Je ziet dat er zijn mensen die gaan naar Paraguay, er zijn mensen die gaan naar andere landen. Want sinds COVID in elk geval is er een heel sterk gevoel van we kunnen geen kant meer op, we zitten vast. Ja. Dat hoor je veel, dat zie je veel om je heen. En het is natuurlijk ook zo dat de regering überhaupt het hele maatschappelijk systeem, ook Wilders wint dan de verkiezingen. Wilders is natuurlijk niet helemaal met ons eens, maar wel op een aantal punten. En hij komt er met 37 zetels bijna niet doorheen. Hè? Het is een ongelooflijk moeras. En dat is natuurlijk om helemaal moedeloos van te worden. Ik snap dat heel goed. Maar ja, mensen idealiseren een beetje het weggaan. Daar gaan we het vast ook nog uitgebreid over hebben. Ik denk dat je, als je de strijd ontloopt, dat je je dan helemaal gaat opvreten in jezelf. Ik denk dat het veel moeilijker is dan mensen denken om echt te wortelen elders. En ik denk ook wel dat het echt waar is dat we zijn van een ontkenningsfase naar een vluchtfase gegaan.
Precies.
Maar de vechtfase daartussen, die hebben we overgeslagen.
Nou, hebben ze geen ruggengraat, sorry. Als ik het weet, ik ben misschien heel hard daarin. Maar als je geen ruggengraat hebt, dan wil je of vluchten of zwijgen. En dat mis ik bij Nederlanders. Ik mis de mentaliteit van zeggen, dit is van ons en... zorgen dat dit van ons blijft.
Ja.
Fragment die wij hebben gezien. Kijk, ik spreek mij al jaren uit en ik zeg, ik zie te veel parallellen. En dit is ook precies wat 44 jaar geleden al begon met Iran. Iedereen die iets kon doen, intelligentie had of vermogen, die ging weg. Nog steeds, ook jonge generatie. Als ze iets kunnen regelen in buitenland, dan doen ze dat. Maar we merken dat er steeds meer en meer veranderingen komen. En mensen krijgen een andere mentaliteit. Want waar ze het nu heel erg over hebben, mensen zeggen, ja, in buitenland, als je aan de regels houdt, dan kan je alles doen. Maar is dat niet in Nederland ook zo? Als je aan de regels houdt, dan kan je ook alles, toch?
Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat er heel veel publieke voorzieningen minder goed worden in Nederland. Het onderwijs holt achteruit. De kwaliteit van het voedsel wordt steeds minder. De belastingen zijn gigantisch. De bevolkingssamenstelling wordt zwaar onder druk gezet door de massale immigratie, waardoor niemand een huis kan vinden. Er zijn echt wel hele grote... Alleen, ik vind ook, je kunt, als je zelf initiatief toont, ongelooflijk veel doen.
Precies.
En dat is ook de transformatie die ik met Forum, of het is niet, ja, misschien heb meegemaakt, dat we zijn niet alleen een politieke partij die via de politiek voor heel Nederland dingen wil veranderen, maar we zijn ook een netwerk dat mensen motiveert om het zelf al te doen. Dus als je echt niet wil dat die LGBT en die woke en zo op school wordt onderwezen, je kunt gewoon een eigen school oprichten. Dat mag in dit land. Dat kan gewoon. Als je echt niet wil dat je met insectenburgers wordt geconfronteerd, dan kun je netwerken van boeren opzetten. Dat heb ik zelf ook gedaan met Eerlijk Eten bijvoorbeeld. Maar dat kunnen mensen ook zelf doen. Of ze kunnen zich wel eens aansluiten. Of ze kunnen op een andere manier initiatief ondernemen. En ja, het is wel een beetje soms een beetje dat ik denk, jongens, we hebben jullie nodig. En dan ga je in de zon liggen.
Dat denken ze, hè?
Ik vind een groot verschil. Dat moet ik wel zeggen. Dus je hebt mensen die willen hybride gaan wonen. En daar heb ik niet echt iets tegen. Dat je zegt, we hebben een vakantiehuis ergens, waar we gewoon 2-3 maanden van het jaar zitten. Lekker weer, enzovoort. Maar als je echt emigreert,
ja.
Ik denk dat mensen ook totaal onderschatten wat dat betekent. Ik denk dat ze geen idee hebben waar ze aan beginnen. Met dat Paraguay-verhaal bijvoorbeeld.
Ja, het is echt...
Hoewel ik ze het beste gun, hè?
Ja, tuurlijk. Maar weet je, mensen zeggen nog steeds... je had heel veel mooie voorbeelden benoemd van als je een nieuwe school wil beginnen, dat kan je doen. Je eigen voedingketel, dat kan ook. Mensen in Nederland negeren om te zien wat voor mogelijkheden ze nog hebben.
Ja.
Bijvoorbeeld met onderwijs. Wat willen wij doen in verband met onderwijs dat het nu in het huidige systeem niet kan? We kunnen ons eigen onderwijssysteem oprichten.
Ja.
En we kunnen daarin doen hoe wij het willen doen. Dat kan nog.
Precies.
En als mensen zeggen, nou, belastingstelsel, belastingen zijn worden duur of onbetaalbaar, dit en dat. Maar wie bepaalt dat? Mensen die aan de macht zijn. Wie heeft ze aan de macht geholpen? Laksheid van de bevolking, die niet genoeg onderneming toont om zijn eigen leven in eigen handen te houden. Dus het is heel makkelijk om te zeggen, nee, maar dit kan niet hier, dat kan niet hier. Ik heb iemand gesproken die zegt, ja, ik woon in Rusland en ik kan alles doen zolang dat ik mijn mond hou en mij niet met de politiek bemoei. Ik zei, kijk, in Nederland, we spreken ons gewoon heel makkelijk uit. Dat kan nog steeds. Tuurlijk, het kan wel gevolgen hebben, je wordt aangehouden. Maar ze kunnen ons nog niet executeren of levenslang in de gevangenis gooien. We maken bijvoorbeeld Rutte belachelijk. We zeggen, nou, weet je, de jongen, je bent gewoon debiel. We hebben platforms, Forum Insight, Welsmers, Blackbox. We kunnen heel veel doen.
Ja.
Maar wat ik jammer vind, serie, ik woon 30 jaar in Nederland. Ik ben 30 jaar geleden naar Nederland gekomen. Wat ik heel mooi vond aan Nederland was die rechtvaardigheid van Nederlanders. Ze zeiden gewoon waar het op staat, boerenverstand. En soms werd ik een beetje, als ik een commentaar had op iemand, dan probeerde ik dat heel romantisch te formuleren. Maar Nederlanders zeiden, bam, dit is hem. En dan dacht ik, oké, dat is weg. Ze willen schuld geven aan anderen, waarom hun leven nu zo is, terwijl dat ze nog steeds alles kunnen doen.
Ja, maar er is ook iets geks gebeurd, want ik zat toevallig vandaag over na te denken, omdat ik me verbaasde over de felheid van de oorlogszucht. Er zijn natuurlijk tientallen oorlogen geweest de afgelopen jaren op allerlei plekken. Irak, Afghanistan, Libië, Israël, Palestina, maar ook nu dan in Oekraïne. En er is echt iets speciaals aan de hand met dat Oekraïne, dat ze helemaal gefocust erop, geobsedeerd, de politiek bijvoorbeeld. Er wordt ongelooflijk geld naartoe gegaan. Er wordt nu ook gesproken over Nederlandse soldaten. Ze zijn helemaal into dat verhaal. En zo was het ook met corona. Ik weet nog dat ik in de winter, dus dat was in januari 2022, toen waren we nog in lockdown. En een maand later begon de oorlog in Oekraïne. En toen eindigde overal de lockdown en was het ook totaal vergeten. Maar in januari was er dus nog een lockdown. Kort daarvoor was Nederland voor de derde keer op slot gegaan. Weet je wat Rutte toen had gezegd, die persconferentie, die speech vanaf het torentje. En wat er toen gebeurde in die coronatijd, dat is dat er een heleboel mensen een bondgenootschap met elkaar gingen sluiten. Dat was wat ik een van de mooie elementen van die verder vreselijke tijd vond. Maar dat er ineens een soort collectief bewustzijn ontstond. Een soort van, wauw, we hebben de andere kant. We hebben gezond verstand. We hebben welsmerts. We hebben viruswaarheid. We hebben forum. We hebben dit, we hebben dat. En dat was een soort van 10, 20 organisaties. Boop, 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 boop. Moederhart had je. Van alles en nog wat. Jorn Luca. En we waren allemaal een beetje gezamenlijk aan het optrekken. En dat gaf heel veel kracht. En ik denk ook echt dat de regering en de powers that be in de samenleving daar echt van dachten van, wow, dit is een serieuze beweging.
Een van de redenen dat mensen denken dat ze naar buitenland willen gaan, is omdat ze heel graag van vrijheid willen genieten. Ze denken dat als ze bijvoorbeeld in Paraguay liggen, zitten of in Rusland of waar dan ook, dat ze gewoon in de zon kunnen gaan liggen en genieten van alle vrijheid. Maar als COVID is een hele goede testmeasure. Overal in de wereld tijdens COVID hadden ze bijna dezelfde maatregelen. Ja, behalve Zweden, maar Zweden is een heel apart verhaal ook. Nog een paar andere.
Ja.
Okay. Maar in Nederland hadden wij het ook, nou niet goed, maar in vergelijking bijvoorbeeld met Duitsland of met België of met Frankrijk of met Spanje, met Portugal, hadden wij het hier veel niet beter, het was gewoon een verschrikkelijke situatie. Maar het ging overal heen zonder mondkapje. Ook in de trein heb ik gezeten zonder mondkap. Dat deed ik gewoon niet. En we hadden ook onze bijeenkomsten.
Relatief mild was het in Nederland, als je dat bedoelt. Dat ben
daarom zeg ik, we hebben gewoon heel veel mogelijkheden. Maar mensen kiezen om dat te negeren. Omdat de schuld is van de overheid. De overheid maakt het onmogelijk om hier te blijven leven. Dus ik wil ergens anders gaan wonen. Maar wat ze niet zien, zijn allemaal mogelijkheden die wij hier hebben. En wat ze niet zien is wat ze zelf aandoen, wat ze hun land aandoen. Een land die hun ouders, hun leven of voorouders, hun leven hebben ervoor opgegeven. Hun ouders hebben keihard gewerkt om het op te bouwen. En die geven ze hier. Wij hoeven het niet. We gaan weg. Zou jij zo'n stap ooit doen?
Nee. Ik kan me dat nu op geen enkele manier voorstellen.
Maar waarom blijf je nog steeds vechten terwijl dat je ziet dat iedereen weggaat, nou niet iedereen, maar heel veel mensen weggaan. Mensen stemmen toch strategisch.
Ja.
Mensen gaan toch naar supermarkt om een boodschap te halen. Wat is voor jou de motivatie? En wat is voor jou het einddoel?
Ja, ik denk dat ik me zou opvreten als ik niet de strijd zou voeren in de laatste van de 3 Batman-films, The Dark Knight Rises. Daar wordt Batman op een gegeven moment gepakt, hè, door de grote slechterik. En die wordt dan in een gevangenis gezet, die heel comfortabel is verder. Maar hij heeft een groot scherm waar hij de destructie van Gotham City moet aanschouwen. Dat is de straf die de slechterik voor Batman heeft. Dus niet hem vermoorden, dat zou makkelijk zijn, of hem verbannen naar een ander deel van de wereld. Nee, moeten toekijken hoe jouw land, hoe jouw stad, hoe jouw wereld eraan gaat en dat je er niet bent om te vechten, dat is voor Batman de zwaarste straf. En dat zou het ook voor mij zijn als ik niet Batman ben, maar als voorbeeld, als ik de hele dag in de zon zou zitten ergens ver weg, dan en elke keer krijg je weer die nieuwsberichten van de klimaatregels zorgen nu ervoor dat Nederlanders niet meer vaker dan 2 keer per jaar mogen vliegen, bijvoorbeeld. Dat gaat er gewoon aankomen. Dat ze nog maar 2 keer per week vlees mogen eten. Dat een warme douche ten koste kan gaan van je credits. Dan mag je niet meer autorijden en zo. Dat soort dingen. Dat gaan ze allemaal. Dat zit er allemaal aan te komen. Ja, ik zou me helemaal opvreten als ik er niet zou zijn om te strijden.
Dat is
voor mij een onmiddellijke emotionele respons als zoiets gebeurt met mijn land.
Dat gebeurt bij mij ook. Hè. Ik woon hier heel erg lang. Ik woon eigenlijk langer in Nederland dan ik in Iran heb gewoond. Maar ik volg nieuws daar nog steeds. Het doet mij pijn wat daar gebeurt. En iedere keer als iemand wordt geëxecuteerd, opgehangen, levenslang krijgt hij, dan ik heb vaak dat ik echt hele zware dagen heb. En dat ik mij gewoon echt helemaal leeg huil.
Oh, ja.
Je kan je afkomst niet loslaten als jij een klein beetje menselijkheid in je hebt. Je wortels, je herinneringen, alles liggen in je land van geboorte. Ik hoor ook heel vaak Nederlanders zeggen, ja, maar het is niet mijn land meer. Nou, waarom is het niet jouw land meer? Omdat daar door jou, niet jou, maar bij wijze van spreken, eigen laksheid, heb je macht gegeven aan diegene die het zo diep laten zakken.
Ja. Ja, de vechtmentaliteit, die is beperkt. En ik weet niet goed waarom dat is. Ik begrijp het niet zo goed. In de coronatijd was het er dan wel even. Maar dat was ook sterk gerelateerd aan dat mensen direct in hun portemonnee werden geraakt. Die hun directe eigenbelang. Ze kregen geen opdrachten meer. Kunstenaars, artiesten konden niet hun werk doen. Winkels moesten sluiten en zo. Maar daarna is het ook weer verdampt een beetje. Dat vind ik heel jammer. En ja, ik weet niet hoeveel mensen uiteindelijk ook echt de stap gaan zetten hoor van het emigreren. Want wat ik denk is dat wat veel mensen zullen gaan doen is dat hybride idee. Gewoon een leuk vakantiehuis ergens. Met een sinaasappelboom. En waar je gewoon vaak lekker kan zitten en even alles kan vergeten. En dan weer. Ik denk dat dat wel veel gebeurt. Maar echt, zoals die jongens die naar Paraguay gaan, ik moet het nog zien hoor, hoeveel mensen daadwerkelijk over 2 jaar daar nog steeds zitten.
Maar ze gaan daarheen omdat ze echt ervan overtuigd zijn dat hier niet te leven
meer valt.
Mm-hmm.
Ja.
Denk je dat het zover komt? Ik spreek mensen die dag en nacht aan het preppen zijn.
Ja.
Iemand zei laatst tegen mij, ik ben zelfs maandverband aan het verzamelen. En dan denk ik, oh my god. Maar,
ja.
En ze denken ook, we zijn straks allemaal dood door oorlog, atoombom, dit en dat. Maar ik denk, als ik goed kijk naar hoe het nu gaat, ze hoeven ons niet te doden. Mensen doden zichzelf om in angst te leven, om te denken dat het geen leven meer waard is. Weet je, dat leven hier geen waarde meer heeft.
Ja.
Ze doden zichzelf, ze doden hun fijne leven. Iemand ooit zei tegen mij, iedereen zegt, je leeft alleen maar 1 keer. Dat is niet waar, je leeft iedere dag. Je gaat alleen maar 1 keer dood.
Ja.
Dat is een hele mooie.
Ja.
En dat zien mensen hier niet. En want kijk, tijdens corona dachten wij ook, hè, volgende jaar moet iedereen gevaccineerd zijn. Zonder QR kan je nergens heen. En dit en dat eind van het leven. Wow, bunkers bouwen.
En ineens was het voorbij. Dat is waar.
En nu ook atoombom en Rusland en dit. 2 jaar geleden of 1 jaar geleden, wanneer was die oorlog begonnen? Ik volg.
Ja, 2 jaar geleden.
Iedereen zei, ja, derde wereldoorlog. En oh, het is gevaarlijk, ik moet weg. Nou, we leven nog steeds hier.
Mm-hmm.
En we maken nog steeds duidelijk wat wij niet willen.
Ja, dat klopt.
Dus
maar er is wel, er is gewoon wel een hele duidelijke trend, denk ik, van dat het leven steeds minder goed wordt in Europa. En dat dus ook als er niet een catastrofe gebeurt, zoals een atoomoorlog of iets anders verschrikkelijks, maar dan is het niet moeilijk om te zien dat we een heleboel van onze welvaart en vrijheid en cultuur gewoon aan het kwijtraken zijn. Dus ik denk wel dat over 5 jaar en over 10 jaar, dat alleen maar verder doorgaat. Maar natuurlijk, ja, ik vind ook. We moeten daarvoor strijden. En er zijn nog steeds ontzettend veel Europeanen die wel voor hun eigen wereld willen strijden. Hun eigen beschaving willen strijden. Alleen, daar kom ik steeds op mijn oude punten terug. Tijdens corona was er een soort bereidheid om samen te werken. En een bereidheid om echt een over de hele linie een maatschappelijk netwerk te bouwen met restaurants waar we naartoe konden, stiekem, weet je nog. En sportclubs waar we dan toch zonder QR-code naartoe konden. En we gingen een beetje handel drijven met elkaar. Je had ook met crypto en zo was iedereen bezig. En dat is gewoon, ja, dat is verdwenen. En dat is volgens mij de reden dat het systeem zo machtig is, zo succesvol is.
Weet je hoe het in Iran ging? Ik vergelijk altijd parallellen. Toen de machtsovername gebeurde, we hebben dat filmpje gezien. Onze koning die was weg. Die zei
1979.
Ik maak me daar zorgen over, want het land loopt leeg. Aan het begin gingen mensen elkaar gelijkgestemden, elkaar allemaal vinden. En er waren groepjes gemaakt. Je had ook heel veel infiltranten, zeg ik het goed? Is het het juiste woord?
Zou kunnen.
Mensen die binnenkomen om het hele partij of hele groep te vernietigen.
Ja.
Je had ook heel veel van zulke types die echt door overheid werden betaald om het te doen. En op een gegeven moment, je had in iedere stad had je gewoon communities die tegen alle regels waren. En ze wilden strijden om Iran weer vrij te krijgen. Nou, binnen no time splisten allemaal af. Ene was niet blij met die andere.
Ja.
En ze werden steeds ongeloofwaardiger.
Ja.
Ze werden steeds kleiner en minder betrouwbaar. En dan hadden mensen zoiets van, oké, ik kan niemand vertrouwen.
Laat dan maar.
Ik moet mezelf redden. Ik ga kijken of ik weg kan gaan. En als ik niet weg kan gaan, ik sluit mij helemaal af. Ik leef mijn eigen leven. Ik zorg dat mijn familie en ik goed genoeg eten hebben, voor de rest boeit me niet. Stil mijn land, neem alles van ons af. Ik zorg dat mijn familie veilig is.
Ja.
En dat is ook een trend die wij zien.
Innere emigratie.
En nu zien wij het hier ook. Hè? Mensen hebben, ik ga mezelf redden. Het boeit mij niet wat met Nederland gebeurt. Het boeit mij niet wat. Ik moet zorgen dat ik veilig ben met mijn dierbaren. Dus die individualisme, dat ze met COVID ermee zijn begonnen. Dat je gewoon afstand moest houden, dat je alleen moest zijn. Het was een training richting individualisme.
Mm-hmm.
En wat het bij mij pijn deed tijdens COVID, ik hoorde van heel veel mensen, ik vind het prettig hoor, om niemand bij mij in de buurt te hebben.
Ja, Theo Hiddema zei dat ook.
Echt?
Ik zei dan, Theo, we moeten samen optrekken tegen corona. Tegen de anderhalve meter afstand. Ik vind het wel rustig eigenlijk. Weet je? Dat is natuurlijk, eigenlijk is hij gewoon bang dan om in te gaan tegen het overheidsnarratief. Dan verzin je een excuus daarvoor. Maar er is natuurlijk wel iets. Kijk, aan de ene kant heb je vluchten. En aan de andere kant heb je hergroeperen. En dat is denk ik wel wat er mondiale schaal gaat gebeuren. Dus de westerse wereld is in de greep gekomen van bepaalde machten en bepaalde ideologieën, waardoor die bezig is om heel snel in verval te raken. Maar er zijn natuurlijk wel een heleboel succesvolle mensen die niet zozeer gaan vluchten om vanaf een eilandje of vanaf een strandje, maar die gaan naar een plek waar ze dan wel goed kunnen opereren. En Dubai is daar een voorbeeld van. Ik weet niet of ik naar Dubai verhuizen per se zie als vluchten. Dat is natuurlijk wel weggaan uit Nederland. Maar wat er gewoon gaat gebeuren, is het Romeinse Rijk stort in elkaar. Dat is waar wij leven nu in het jaar 300, zeg maar, na Christus. Dus zoiets, hè, give or take. Dus over 100 jaar bestaat waarschijnlijk, tenzij er iets miraculeus gebeurt, maar bestaat het in principe, bestaat de westerse wereld niet meer. Maar blanken zullen er nog wel zijn. En die zullen nog steeds high IQ zijn, zullen nog steeds creatief zijn, zullen nog steeds allemaal leuke bedrijven willen opzetten. Maar die gaan dus naar, wij worden ook een diaspora volk worden. Dat wij dus op allerlei plekken in de wereld, waar dan een of andere leuke corrupte vorst zit, zoals in Dubai, die dan gewoon lage belastingen, makkelijk bedrijven de kans geven om zich op te zetten. Het is trouwens, met corrupt bedoel ik, bereid om een deal te maken met dingen. Want het is juist eigenlijk heel transparant het zaken doen daar. Maar dat kan ook. En ik weet niet of ik dat per se zie als vluchten. Want je kan ook dan eerst nu hybride, blijf je in Nederland en tegelijkertijd heb je een aantal andere plekken in de wereld, wat bedrijven, wat huizen. En dan ga je eens kijken hoe het zich ontwikkelt. Dat zie ik wel veel om me heen. En die mensen, dat zijn ook de grote donateurs voor onze partij bijvoorbeeld. Dus er is natuurlijk wel iets gaande.
Een verspreiding van mensen die heel veel kunnen.
Ja, je krijgt nieuwe plekken waar de elites zich bevinden. En wij komen in een traject van van armoede, slavernij, onvrijheid, CBDC, dus de digitale geld, waardoor je hele leven gecontroleerd wordt door de overheid. Ze willen een basisinkomen, waardoor je alle ambitie en innovativiteit uit de samenleving trekt. Nou, de klimaatdingen al genoemd, de migratiestromen, waardoor niemand meer zich thuis kan voelen eigenlijk. De oorlog, misschien komen ze met nieuwe vaccinatierondes, censuur op het internet. Het is natuurlijk wel een soort tsunami van dingen aan de gang die ons ongelooflijk veel levensplezier gaan kosten.
Maar dat is niet alleen voor Nederland, hè? Nee, de hele wereld.
Ja, over de hele wereld. En,
als nou, CBDC gewoon, het kan niet alleen voor Nederland komen.
Klopt.
Als vaccinatieplicht komt, die kan niet alleen voor Nederland komen.
Ja, maar ik denk dus
censuur
dat...
Censuur ook.
Wat er in elk geval gaat gebeuren, is dat er pockets zullen komen van plekken waar mensen zich daaraan kunnen onttrekken.
En hoe minder krachtige mensen jij in Nederland hebt, hoe makkelijker ze dat kunnen uitvoeren.
Ja, dus ik ben een groot voorstander van dat mensen vechten in Nederland en hopen dat we Nederland misschien kunnen behouden. Tenminste, dus als een Titanic is de hele westerse wereld aan het zinken. En misschien kunnen wij van Nederland voor de reddingssloep maken. En onze plannen liggen klaar. Hè? Wij kunnen dit in een weekend al 50% oplossen. Mensen op ons allemaal zouden stemmen en allemaal dit zouden doen, dan kunnen we dat allemaal zo. Het is niet onwijs moeilijk om dat te bedenken wat je moet doen. Alle verdragen opzeggen, al die dingen. Maar als dat dus niet gebeurt en als Nederland mee ten onder gaat, dan denk ik dat we zullen gaan hergroeperen. En dat kan ook met vrij grote aantallen zijn. Hè? Het kan ook zijn dat er 200.000 mensen zich allemaal inschrijven om een stuk land te kopen ergens. Dat er een deal wordt gemaakt met een Afrikaanse dictator of een soort Bukele-achtige figuur, zoals in El Salvador. Die denkt van, maar dit is mooi. Dit is gewoon iedereen met een bepaald IQ, met een bepaalde welvaartsstand, gaan nu, huppatee, die komen allemaal hier.
Maar waarom gebeurt dat niet?
Nou, omdat we natuurlijk nu nog een beetje in het voorstadium zitten.
Voor stadion van?
Van de ineenstorting van de westerse wereld.
Dus je bedoelt dat de westerse wereld die zich gaat verhuizen naar een andere plek van de wereld. Mooier weer.
Nee, maar dus vluchten is iets anders. Is één ding. Dat is eigenlijk, ik denk dat mensen zich daarin vergissen. Dan zit je daar na een jaar en de stroom valt uit en het werkt allemaal niet. En je denkt, nou, god, weer het regenseizoen, dan zitten we daar met z'n zessen of met z'n achten. Ik denk dat dat niet echt werkt.
Weet je,
maar iets anders is echt georganiseerd hergroeperen. Ja. Met 100.000 man, 200.000 man. En we hebben zoveel ingenieurs, we hebben schoolonderwijzers, we hebben artsen, we hebben dit. Nou, er is een plan, er is een deal met een land waar we dan met z'n allen naartoe gaan. Een land dat hoog IQ, hardwerkende Europeanen wil hebben. Dat kan wel. Alleen ja, dat land wordt natuurlijk wel, dat wordt dan het doelwit van de globalisten. Dus dan krijg je daar weer een oorlog en
ik geloof,
dat soort dingen. Maar
ik geloof als jij zelfs 200.000 mensen hebt die allemaal gewoon één zijn.
In Nederland al, dat je de koers van het land.
Geen enkele globalist kan jou verslaan hoor. Dat kan je echt nergens voor elkaar krijgen. 200.000 mensen die samen zijn en ze gaan voor hetzelfde doel.
Ja, wat zou je dan
kan je
doen?
Alles doen? Kan je alles doen? Kan je gewoon voor elkaar krijgen wat je wil doen? We hebben veel minder kracht nodig dan wat we denken. Ik denk dat wij, al die elites wie ze ook zijn en die alle macht naar zich toe willen trekken. Kijk, wat is hun doel? Sommigen zeggen, ja, ze willen iedereen dood hebben. Nee, dat is mijn scenario, dat is wat ik denk. Ik denk dat ze willen, nou, ten eerste, de wereldbevolking die moet minder groeien. Ze willen minder mensen op aarde, want hoe meer mensen, hoe moeilijker om ze onder dwang te houden. En ze willen dat mensen niet vermogend zijn. Want als jij vermogend bent, dan ben je nergens bang voor. Dan ben je eigenlijk veilig. Je kan overal heen, je kan jezelf redden, je hebt geen overheid nodig die jou steunt. Dus wat doen ze? Ze willen vermogen van mensen afpakken, zodat mensen het net kunnen redden, maar niet in een niveau dat ze rijk zijn. En gezondheid. Gezonde mensen zijn krachtige mensen. Gezonde mensen zijn ook altijd mooi. Want ik heb het niet over uiterlijk, maar als je gezond bent, Dan heb je een mooie uitstraling. Dan heb je een krachtige uitstraling. En dat ziet iedereen aan je. Dus mensen moeten niet helemaal gezond zijn. Je hoeft niet dood te zijn, want daar hebben ze niks aan. Niet gezond, niet vermogend. Dan ben je gehoorzaam.
Ja,
dan heb je een held nodig. Ja, dat is wat ze willen.
Zeker. En
ik vind ook alles wat nu op ons afgegooid wordt of naar ons toe komt, al die angstscenario's, alles, dat is de enige bedoeling. Dat we bang worden, dat we onzeker worden, dat we een redder gaan zoeken.
Ja.
En weet je hoe het voelt, Thierry, als jij alles moet achterlaten en ergens anders heen gaat? Als je dat keuze maakt op basis van dwang. Kijk, er zijn mensen die vanaf hun geboorte zeggen, nou weet je, ik ben geen Nederlander, ik voel mij een Afrikaan. Genderidentiteit of zo. Nee, maar sommige mensen voelen zich gewoon hier niet thuis vanaf kinds af aan. Dus dat is prima. Ze maken hun hele leven zich daarop voorbereid om weg te gaan ergens anders. Maar als jij ineens door de situatie alles moet achterlaten en je gaat ergens anders wonen, terwijl dat je eigenlijk niks weet van het land. Je bent mentaal ook niet helemaal voorbereid. Dat is een keuze die je... Want in jullie uitzending hadden zij het ook... Had Pim van Rijswijk ook over dat mensen die nu weggaan zijn eigenlijk politieke vluchtelingen.
Ja.
Je bent nooit compleet. Je bent nooit in je kracht. Je mist je afkomst. Kijk, soms... Als je langs het huis rijdt waar je in geboren bent, geeft je een bepaald gevoel, rust en kracht die je nodig hebt. En als je dat niet kan doen, en als je weet dat je dat niet kan doen, never.
Ja.
Of dat je het niet kan doen op een moment dat je het nodig hebt, dan gaat een stuk van je hart, nou niet dood, maar je wordt anders. Maakt niet uit hoe hard je je best doet om je thuis te voelen. Want voor een grote deel heb jij het gewoon zelf in je eigen handen. Maar je mist toch bepaalde geuren soms. Bepaalde gesprekken die je kan met mensen voeren, zodat ze dat ook kunnen begrijpen. Ik heb mijn best gedaan om hier in Nederland mijn eigen thuis te maken. En ik voel me ook thuis. En ik ben ook dankbaar voor Nederland. Maar ik kan nooit een Nederlander worden die ook vlekkeloos Nederlands met jou kan gaan praten over alles. Dat gaat mij gewoon niet lukken. Een beste vriend of vriendin die ik heb, of is een Nederlander, nou dan weet ik dat ik alleen maar op zijn Nederlands met diegene moet omgaan. Als iemand is die in Iran is, nou dan kan ik ook met diegene op een bepaalde manier omgaan, want met Nederlanders kan ik over heden praten, mijn heden. Met mensen die in Iran zijn, kan ik alleen over mijn verleden praten. Je hebt nooit een... Nee, je bent nooit compleet.
Ja, het is natuurlijk ook wel een heel groot verschil. Jij kan ook helemaal nooit meer terug, hè, naar Iran. Dus durft in ieder geval niet...
Nee, nou, ik sta nu sowieso op executielijst, omdat ik een te grote mond heb. Maar ik ben... dan ga ik gewoon een stukje van mijn verhaal met je delen. Ik moest vluchten omdat mijn ex-man in het bezit was van het boek van Salman Rushdie. En iemand had hem verraden. En toen was gewoon, als jij het boek had, of als jij het boek had gezien, of als je hem had aangeraakt, kreeg je doodvonnis. Dan werd je gewoon zonder enkele hoorzitting of wat dan ook, je werd gewoon opgehangen. Klaar, dat was gewoon straf. En iemand had hem verraden. Ik kreeg gewoon ineens een telefoontje. Ga niet naar huis, weg. En ik wist hoe laat het is. En toen zijn wij na een hele lange proces zijn we in Nederland beland. En, maar het was voor mij... Ik heb ook... geen foto's van mijn kindertijd. Alleen maar een paar foto's die mensen in hun fotoalbum hadden en die hadden naar mij gestuurd. Al mijn dagboeken ben ik kwijt. Alles moest ik achterlaten. En ik was 12 jaar in Nederland, 10 jaar in Nederland toen we gingen scheiden. En toen dacht ik bij mezelf, jeetje, ik ga toch kijken of ik 1 keer terug kan gaan om afscheid te nemen van graf van mijn oma, van mijn basisschool. Allemaal gewoon rare dingen die ik daar heel erg behoefte aan had. Dus ik heb via iemand contact gezocht met de Iraanse ambassade. Toen had hij ook telefooncellen en zo. Dus we konden gewoon bellen, anoniem. En ze zeiden nou, als diegene die jullie het daarover hebben, als zelf geen politieke activiteit in Nederland heeft of in Iran, nou, dan kunnen we gaan kijken of haar naam op een zwarte lijst staat of niet. En gelukkig heb ik nog steeds heel veel mensen in Iran die aan gewoon bepaalde posities hebben. Dus alles was, ze hebben alles onderzocht voor mij en het was veilig voor mij om naar Iran te gaan. Ik ben 12 jaar nadat ik in Nederland was, ben ik teruggegaan. De eerste keer was voor 3 weken.
Was je bang toen je dat deed?
Ja, ja, ik was bang, ik was verdrietig, ik was misselijk uit spanningen. Ik weet nog vanaf toen het vliegtuig landde in Teheran. Ik kan niks meer herinneren. Echt, ik kan niks herinneren hoe ik uit het vliegtuig naar buiten ben gegaan. Op een gegeven moment was ik thuis bij mijn tante. En nou, het was voor mij ook een hele zware klap. Want hoe mensen toen in Iran liepen, was heel anders dan het moment toen ik ging vluchten. Want ik heb vrienden die zijn vermoord omdat ze hun haar te zien was. Of omdat ze een muziekcassetje bij zich hadden. Die zijn gewoon echt kind van 16 opgehangen.
Ongelooflijk.
En ik word echt, kijk, het doet echt heel veel met mij. En toen was het voor mij zo, ik was gewoon alleen maar aan het huilen. Ik kon die onrecht niet verklaren. Dus, en ik heb gewoon snel naar het graf van mijn oma geweest. Het was een hele emotionele reis, zeg maar. Toen kwam ik terug en dan ging ik een jaar later weer terug. Voor 2 weken, maar na de eerste week wilde ik gewoon terug naar Nederland. Ik had niks meer met, weet je, ik had gewoon gedag gezegd tegen iedereen die ik wilde. Ik had mijn basisschool bezocht, ik had, alles deed ik. Maar dan dacht ik, ja, maar dit is mijn verleden. Ik verlangde naar mijn heden. En toen kwam ik terug naar Nederland. En nou, toen heb ik besloten om niet meer terug te gaan. Want ik zag ook heel veel onrechtvaardigheid op straat. En ik ging gewoon ruzie maken met die mensen. Dat kon ik niet onder, ja, ik kon het niet controleren, onder controle houden.
Wat bedoel je met onrechtvaardigheid op straat?
Nou, ik zag bijvoorbeeld kleinkinderen die gingen bedelen, smeken voor eten. En ik zag bijvoorbeeld een Lamborghini die langsreed. En dan denk ik, met dit rijk land, dit kan niet. Of mensen kwamen die hun nier te koop bieden, omdat ze hun familie willen eten geven. En dan zag ik mensen die hun kledingen paste, of de kleur van een auto paste aan de kleur van de kleding die ze hebben. Dus het verschil is heel groot. Na machtsovername is het verschil tussen arm en rijk heel groot geworden. Tijdens Shah in Iran had je een dunne laag arme mensen, een dikke laag van middenklasse.
Ja.
En een dunne laag van die rijken. Na de machtsovername, middenklasse, boom, weg. Hoe het, ja, nu ook hier gaat.
Wat hier ook gebeurt, ja.
Ja. En dan heb je hele rijke en extreem arme. En, maar ja, toen kwam ik en ik zei, nou, zolang dat deze mensen aan de macht zijn, dan ga ik gewoon niet terug. En ik ben ook uitgesproken. Ik heb mijn boeken afgemaakt. Ik heb ook overal, ik heb te veel gezegd en nu kan ik sowieso niet. Maar de laatste keer dat ik in Iran was, was volgens mij langer dan 10 jaar geleden. En toen zei ik ga niet meer terug. Want, maar ik mis het. Ik mis het. En mijn dochters zijn ook nooit in Iran geweest. Ze hebben ook geen Iraans paspoort of wat dan ook. Maar ze zijn wel verdrietig dat ze niet met mij naar Iran kunnen gaan om het land van afkomst van hun ouders te bezoeken. Het is een leegte die ze voelen. Maar het is niet makkelijk om alles achter te laten en ergens anders heen gaan en alles opnieuw beginnen. Het is veel makkelijker om te zorgen dat wat voor jou is, voor jou blijft. Dat is mijn ervaring.
Ja. Ja, ik hoop dat Iran op een dag een ander regime krijgt. Maar er is niet echt zicht op, geloof
nee.
ik. Hè?
Nou, zolang dat de westerse wereld dat niet wil, zolang dat Amerika dat niet wil, gaat daar ook niet gebeuren. En iedereen in de media hebben het over, ja, Iran is machtig, BRICS-landen, bla bla bla. Iraniërs hebben niks meer met de Iraanse overheid. Je hebt een corrupt regime die mensen onder dwang zet. En ze worden aan de macht gehouden omdat ze nog nuttig zijn voor Amerika, voor Rusland.
Ja, het is heel verdrietig, want er is een ontzettend diepe band,
ja.
Genetische band tussen Europeanen en Iraniërs.
Aria, hè? Het is gewoon onze afkomst.
Die zijn eigenlijk ook gewoon blanke en we hebben een bijna blanke. We hebben een hele. Dat merk je ook. Het is altijd heel leuk om met Iraniërs om te gaan. Het gaat altijd heel makkelijk. Iraniërs zijn ook heel makkelijke immigranten geweest. Altijd in Europa en Amerika, Canada. En het is ongelooflijk verdrietig natuurlijk. Dat juist dat land.
Ja.
En wat het meest op ons lijkt. Van de hele Midden-Oosten. Dat juist dat land onder zo'n. Verschrikkelijk islamistisch regime.
Waarom denk je?
Nee, precies. Ja, waarom? De conspiracy.
Conspiracy. Julian Assange heeft heel veel vrijgegeven.
Ja, nee, ik bedoel dat niet op een lullige manier, conspiracy. Ik bedoel meer de mensen die dingen.
Ja, ja.
De onzichtbare hand zien achter alle dingen die gebeuren. Dit is natuurlijk inderdaad. Als je verdeel en heers wil in de wereld, dan moet je juist Iran moet je dan. Islamistisch.
Wanneer is onrust begonnen in de wereld? Toen Shah in Iran was.
In de hele wereld?
Ja, nee, toen Shah in Iran was, Midden-Oosten was heel stabiel.
Ja, ja,
dat
ja,
zei
ja,
hij ja. ook letterlijk. Hij ja. zei: ik ben degene die zorgt dat Midden-Oosten ja. stabiel is. En hij zei ook altijd: wat wij, onze grondstoffen, is geen rijkdom, is explosiemateriaal. We moeten heel waakzaam zijn, want de hele wereld wil dat van ons afpakken. Ze hadden contracten met oliebedrijven. Kijk, Iran heeft heel veel waardeloze koningen gehad. We moeten ons gesprek afronden, maar misschien komen wij een andere keer hierop terug. Maar ik zeg het heel kort. We hadden waardeloze contracten met oliecontracten, met Amerika, met Engeland en zo. Ik ga je een paar kort filmpjes sturen als we klaar zijn. En eigenlijk, we werden bestolen. En toen zei de Iraanse koning zei in 1975, die zei, we zijn nu sterk genoeg, want hij zorgde dat wij sterke militair hebben, dat wij sterke economie hebben. Hij zei, we zijn nu sterk genoeg om onze grondstoffen niet meer voor niks weg te geven. In 1979 lopen contracten af en we gaan hem absoluut niet meer op dezelfde wijze verlengen. Dat beloof ik jullie. Wanneer is de machtsovername in Iran gebeurd?
79.
Toen hij wegging, dan begon gewoon Iran werd onrustig. En dat zei hij ook. Hè? Volgens mij, dat kan je nog op YouTube vinden. Hij zei, ik ga. Maar ik beloof jullie, als ik wegga, wordt Iran onrustig. Als Iran onrustig wordt, wordt Midden-Oosten onrustig. En als Midden-Oosten onrustig is, is de hele wereld onveilig. En dat is ook gewoon zo gegaan. En toen hij doodging, een jaar later, volgens mij 2 maanden later of zo, viel Irak. Iran binnen. En dan een tijdje later viel Rusland Afghanistan binnen.
Ja, tuurlijk.
En dan is dat gewoon alleen maar zo doorgegaan. En de wereld is, dan heb je nu overal terroristen. En de Iraanse overheid, die financiert Hezbollah, die financiert Houthis, die financiert alle eigenlijk criminele organisaties in de wereld. En waarom doen ze dat? Omdat het is een opdracht. Ze moeten zorgen dat de wereld onveilig is. Dat de wereld een chaos is. Waarom? We hebben een great reset nodig. En hij was dat. Ik ben met een hele, hele interessante lezing bezig. En ook met allemaal documenten en bewijzen. En ik hoop dat jij ook naar mijn lezing komt als het zover is.
Dat ga ik zeker doen. Ik ben heel benieuwd om meer te horen hierover. En je hebt me ook weer opnieuw aan het denken gezet over de enorme pijn die je voelt als je gedwongen je land moet verlaten. En wat je. Nog steeds ook met wat je vertelt over mensen die geëxecuteerd worden. En ik denk dat heel veel mensen zich niet kunnen voorstellen hoe afschuwelijk dat regime is.
Iedere ochtend worden nog steeds van die 1800.000 jongen, of 1800 jonge mensen die zijn aangehouden tijdens die Women Life Freedom beweging, worden iedere ochtend jongens geëxecuteerd. Soms maak ik mijn Instagram open en dan zie ik, die wordt morgen geëxecuteerd. We moeten gewoon onze stem laten horen. Maar ja, dan volgende ochtend maak je Instagram open en dan krijg je wel bevestiging dat die wel gebeurd is alsnog. Allemaal jonge mensen van 18, van 20, van 30, allemaal jonge mensen. En dat is heel pijnlijk. Daarom denk ik dat mensen moeten weten wat ze hebben. En je moet gewoon nooit loslaten wat die van jou is, want die krijg je nooit meer terug. En weet je wat ze ook nu op straat zingen? Mensen die straat op gaan tegen overheid. Ze zeggen, ik heb het, wacht even. Ze zeggen, waarom wegvluchten? Blijf en pak terug wat van jou is. En dat is, denk ik, dat wij in Nederland ook goed moeten beseffen.
Mooi.
Ik heb 2 kijkersvragen voor je.
Kom maar door.
Zal ik het doen? Ingrid vraagt, hoe gaan we deze trend stoppen? Waar is de vechtsmentaliteit? Schouders eronder, niet meedoen en door?
Ja, dat is precies wat ik ook zeg en voel. En daar hoort nog 1 ding bij. Dat is dat we onze eigen groep moeten versterken. Dat we eendracht moeten uitstralen. Dat we, intern kun je natuurlijk altijd kritisch zijn en dingen, maar probeer gewoon een beetje een community te bouwen.
Waar is de vechtmentaliteit, vraagt ze.
Ja.
Waar is dat? Weet jij waar die verstopt is?
Nou,
en de eten die uit de supermarkt komt. Ja, believe me.
Ja,
believe
me. Ja,
echt, en in dat is geen eten wat je binnenkrijgt, hoor.
De Europeaan is natuurlijk, wordt geknecht met verhalen over zijn verleden. En dat alles zo erg is. Dus in plaats van te vechten, bieden we excuses voor alles aan. Dus dat is een heel groot, dat heb ik wel eens oikofobie genoemd. Ja. Een tijdje terug al heb ik erover geschreven. Dus een soort zelfhaat, culturele zelfhaat. Ja, en als je jezelf haat, je verleden haat, denkt dat ieder standbeeld wat op een straathoek staat, dat wel een slavendrijver moet zijn geweest, of weet ik wat. Dan is het heel moeilijk om trots te zijn op je land en daarvoor te vechten. Dus ik denk dat een culturele component is die we in de ogen moeten kijken.
We hebben wel straten in Nederland die Karl Marx-straat heten.
Ja.
En onze eigen helden, of helden van Nederland, moeten wij vergeten. Terwijl dat Marx een verschrikkelijk mens was. Echt, dat is echt...
In ieder geval, was zijn ideologie was verschrikkelijk.
Nou, hij was zelf ook abusive. Dat heb ik ooit gelezen. Ja, hij was echt een verschrikkelijk mens. Ja. Joke, ben heel benieuwd hoe Thierry aankijkt naar het afglijden van Nederland, zoveel economisch, spiritueel en sociaal. Fijn dat je komt. We zien jou veel te weinig.
Dankjewel. Ja, dat klopt, want ik ben totaal geband op alle mainstream media. Dus ik mag niet meer in kranten komen. TV, radio, niets meer. Helemaal niets meer. Al jaren. Dat is trouwens ook iets heel opmerkelijks. Hè? Dat is echt dat nieuw volgens mij. Maar dat het zo... Dat ze gewoon zeggen, we doen dit niet. Willem Engel nergens. Jij volgens mij ook nooit eigenlijk...
Ik had wel mijn ingangen bij mainstream, maar die is ook niet meer.
Oh, ze hebben wel het smerts, laat maar.
Precies.
Het is echt, en dat vind ik ook weer, dat pleit er weer voor, dat we het met elkaar moeten doen. Dat we een ecosysteem moeten vormen dat kan functioneren. De neergang, wat de hoofdvraag is, die hebben we natuurlijk al een beetje besproken in het gesprek. Het is inderdaad over de hele linie. Het is spiritueel, het is economisch, het is cultureel. Het is op alle mogelijke manieren. En de enige manier die ik zie om daar iets aan te doen is om samen te werken en terug te vechten. En dat doe ik in elk geval op alle manieren waarop ik dat kan. Ik geloof wel dat je ook, je moet dus niet vergeten om van het leven te genieten.
Dat sowieso.
Want wij zijn ook de beweging van het goede leven. Wij zijn de Ik heb FVD wel eens de partij van de liefde genoemd. En daarmee bedoelde ik de liefde voor het leven. Voor het mooie leven, het goede leven. Dat is waar we uiteindelijk voor strijden. Dus laat ook de strijd je niet verbitteren. Dat is volgens mij een heel groot gevaar. En dat kan ook toeleiden trouwens dat je niet meer wil vechten en dat je gaat vluchten. Omdat je zo verbitterd bent en zo...
Ja, precies. Ja. Ja.
Je zit op te vreten eigenlijk. En dat is dat is gewoon een gevaar van de strijd. En dat moet je dus maar 1 manier om dat tegen te gaan. En bij ons is dat dus Ralf Dekker is de hoofd van het goede leven. Maar iedereen heeft wel zo zijn mensen in zijn omgeving. Lekker sporten, goed eten, lekker vrij, liefde bedrijven, mooi met vrienden dingen doen. Dat is heel belangrijk.
En dat is ook wat ik ook zei tijdens ons gesprek, dat ik het ergens had gehoord. Dat je wordt iedere dag, je gaat 1 keer dood, maar je wordt iedere dag geboren. Ja. Of je leeft iedere dag. Dus daarom, kijk, die vechtmentaliteit is dat. Je hebt te veel om te laks of laks te worden. Je hebt Er is te veel mooiheid. Weet je, mensen worden nog steeds verliefd. Baby's worden geboren. Zon komt iedere dag op. Mooie dagen hebben wij. We hebben elkaar allemaal. Leven is echt heel erg mooi. En het is niet zo zwart als iedereen denkt, oh, wat gaat over 10 jaar gebeuren? Dus ik moet mij nu al gaan genieten. Dankjewel.
Dat gaan we doen.
Dankjewel.
Dankjewel voor het gesprek.
Jij ook, bedankt. Lieve mensen, bedankt voor jullie tijd. Bedankt voor jullie aandacht. Steun ons met liken en delen van deze aflevering. Is het dit aflevering? Deze aflevering.
Deze.
Ja, ik weet je, een allochtoon, hè?
Ja.
En jullie financiële bijdrage wordt enorm op prijs gesteld. Houd de regie over je eigen leven en heb respect voor wat je hebt.
Dankjewel. Ja, dat is een breed onderwerp.